Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 15 oktober 2019 is overleden Maagje Verkuil Bieshaar in de leeftijd van 75 jaar. In aansluiting erop zingen we Psalm 103 en daarvan het 8e en ook het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en het 9e vers, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, 103, vers 8 en 9. Aan u zal worden voorgelezen uit de schrift, Genesis 15 en daarvan de versen 7 tot en met 21. Genesis 15, vers 7 tot en met vers 21. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 15, vanaf vers 7 tot en met 21. Voorts zeide hij tot hem: Ik ben de Heere, die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: Neem mij een driejarige vaas en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem al deze, en hij deelde ze midden door, en hij legde elks deel tegenover het andere, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun lieder niet is, en zij zullen hem dienen, en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Ten dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Veriziet en de Revaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Gergaziet en de Jebusiet.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 27, de versen 1 en 2. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de Bijbelverspreiding, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vanmorgen hier weer samengekomen in Gods huis om naar Gods woord te horen. Om naar dat goede woord van God te luisteren. En wat is dat op zichzelf een zegen? Dat we hier nog in levende lijven mogen zitten of thuis meeluisteren. Om naar die woorden Gods te horen. We werden in de achterliggende week opgeschrikt, omdat in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag mevrouw Verkuil is overleden. De dokter denkt aan hartfalen. Maar zomaar van het een op het andere moment is het in haar leven, 's nachts toen ze sliep, eeuwigheid geworden. Ruim 2 weken geleden stonden we op de begraafplaats om Ben Uyl te begraven. Morgen hopen we Maagje Verkuil te begraven. En dan onwillekeurig ga je terug naar wat zijn de laatste dingen die ik met de overledene heb gedeeld. Waar hebben we het over gehad? Ja, we hebben het allemaal niet over in onze gesprekken. We hebben het over de tuin. We hebben het over de dominees. We hebben het over de vakantie. We hebben het over, nou ja, u kunt het wel opnoemen, waar u gisteren over gedachten gesproken hebt. Waar u eergisteren met uw vrouw of met uw kinderen over gesproken hebt. Dat allemaal lezen in de krant. Maar al die dingen gaan voorbij. En dan word je dan ook als dominee weer bij bepaald. Dus tot je komt het bericht dat Maagje Verkuil is overleden. Dan gaan je gedachten terug. 3 weken geleden was ik bij haar. En toen hebben we ook gesproken bijvoorbeeld over de boerderij. We hebben ook gesproken over haar kinderen, die nu met ons in de kerk zitten voor een gedeelte. En tenslotte hebben we gelezen uit de Bijbel. Psalm 146. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. En dan denk je zo eens terug, gemeente. Wat heeft nou eigenlijk waarde in onze gesprekken? De tuin, de krant, de boerderij. Tuurlijk, dat is belangrijk. We mogen de dingen niet zomaar laten lopen. En toch, het licht van de eeuwigheid 0,0 waarde. Dat woord van God, dat heeft waarde. Wel gelukzalig is hij die de God Jacob tot zijn hulp heeft. Hopen dat morgen ook mevrouw Verkuil uit te begraven. We hebben toen tegen haar nog gezegd, het zijn ze toch gelukkig. Die dat mogen weten. Daar beaamden ze. Woorden Gods. Die zijn belangrijk in de kerk. Op de huisbezoeken. In de ontmoeting met elkaar. Want daar komt het voor u en voor mij tenslotte wel op aan. Wat heeft dat woord van God nu uitgewerkt in mijn leven? En hoe zal ik God ontmoeten? Er zijn alleen die mensen gelukkig die de God Jacobs tot hun deel hebben. Dat bepaalt ons er allemaal weer bij waar het om moet gaan in ons leven. Ik lees de laatste tijd regelmatig in de Christenreis en nu in de Christinnenreis. In de voortreffelijke uitgave, recent van professor Baars, uitgegeven bij de Banier. Lezenswaardig. En dan begint Bunyan die Christenreis van die pelgrim. Doordat die man gaat nadenken. Dus hoe begint nou die Christenreis? dat een mens begint na te denken over de dood, over de plek waar hij woont en over waar hij naartoe gaat. Heb je daar van de week nu ook veel over nagedacht? Heb ik daarover nagedacht? Zo zet de christenreis in, zo zet de christinnenreis in. Dat mensen diep gaan nadenken over hun eeuwig lot. In de tweede plaats zet die christenreis in met het lezen van het boek. Die pelgrim die leest dat boek. Elke keer opnieuw. En dat boek, dat is de Bijbel, en dat maakt diepe indruk op zijn leven. Nadenken. Dat boek lezen. En in de derde plaats wordt hij onrustig. Want hij kan in die stad van het verderven niet blijven. Hij moet daar weg. Zo is het begonnen bij christen. Zo begonnen bij Christiana, zijn vrouw. En zo moet het in ons alle leven beginnen, gemeente. Heel eenvoudig. Heel helder. Waar sta ik eigenlijk? En wat is mijn eeuwig deel? Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Zullen we dan ook vanmorgen dat woord maar weer open doen? En zullen we vanmorgen dan ook maar stilstaan bij wat God in de Bijbel hier met dit moment aan de Waterdaal tegen zondige mensen heeft te zeggen? En dat God gedachten des vredes heeft en niet des kwaads. En dat hij zondige mensen nawandelt en opzoekt. En ook vanmorgen zegt: mijn zoon, mijn dochter, jongen, meisje, vader, moeder, oude jongen, geef mij je hart. Dus niet je benen, niet je armen, maar je hart. En dat betekent je helemaal. God wil geen halve mens. Hij wil helemaal. Dat we ons helemaal richten op hem. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat is de oproep van Gods woord. En vanmorgen staan we stil bij de boodschap van Gods woord. We wilden uw aandacht bepalen bij Genesis 15, daar waren we aan toegekomen. En dan het 7e vers tot en met het einde. En ik lees u uit dit gedeelte het 17e vers. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Nou, dat is een tekst die heeft wel de nodige uitleg nodig. En het gaat in deze tekst om het komen van God tot Abraham. Dus God komt tot Abraham. En dan zien we in deze tekst eigenlijk en in dit gedeelte drie belangrijke gedachten. In de eerste plaats dat het nodig is dat God weer opnieuw komt. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 12, ik noem maar even iets, dat er grote schrik is en grote duisternis viel op hem. Nou, als je niet weet waar je het zoeken moet, dan heb je wel hulp nodig, hè? En dat staat er eigenlijk in de Bijbel. Abraham wist niet waar hij het zoeken moest. Zo bang was hij. Dus dat is nodig. In de tweede plaats, hoe komt God? Nou, we lezen over een oven en een vurige fakkel. Dat heeft ons natuurlijk ook iets te zeggen. Dat God kennelijk op deze manier zich aan Abraham bekend wil maken. En dat God ook een verbond sluit. Dat is dan onze tweede gedachte. Dat is dat hoe heilzaam God tot Abraham komt. Want het is een boodschap van heil. Van God. En tenslotte moeten we ook nog overdenken de grond waarop God komt. Waarom komt God nou tot Abraham? En waar gaat die oven nou overheen? Hoe ziet die grond, letterlijk die grond eruit waar die oven overheen komt? En dat is dan ook tegelijk de grond voor het komen van God. Dus het gaat over dat komen van God tot Abraham. We letten in de eerste plaats op het noodzakelijke van die komst. We letten in de tweede plaats op het heilzame van die komst. En we letten in de derde plaats op het gegrond zijn van die komst. Gemeente, we zijn aan het nadenken over de geschiedenis uit Genesis 12 en verder. Ik heb u al meerdere keren gezegd, dit is heilsgeschiedenis. En wat is heilsgeschiedenis? Dat is dat God in het na de zondeval beloofd heeft, ik stuur een vrouwenzaad. Dat beloof ik. En dat we in heel dat Oude Testament lezen hoe God nu die belofte elke keer herhaalt. En dan stap voor stap ook gaat realiseren. En dat er in het Oude Testament een hele lange reeks met dragers van de belofte is. En ook een hele lange reeks met moeders, waaruit eenmaal die beloofde verlosser zal komen. Wie zijn die dragers van de belofte? Van die grote heilsbelofte? Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomo enzovoorts. Tot op Jozef, de man van Maria. En de Heer heeft beloofd, in die lijn komt eenmaal die grote verlosser. Dat zijn de dragers van de belofte. En naast de dragers van de belofte heb je ook de moeders van de belofte, waaruit die verlosser komt. Wie zijn die moeders van de belofte? Wie zijn die moeders van de Messias? Dat begint met Eva. En dat gaat dan zo verder voort. Bijvoorbeeld Sarah, Rebecca, Lea, Bathseba enzovoorts. Er zitten ook nog twee heidenen tussen, Rahab en Rut. Rahab die een niet zo beste afkomst had en Rut die kwam uit het land van Moabiet. En zo gaat die lijn van die moeders van Christus door tot op Maria, waaruit de Heer is geboren. En heilsgeschiedenis betekent dat het Oude Testament ons vertelt hoe nu de Satan bezig is om die drager van de belofte te doden, te vermoorden, om die moeder van de belofte te onteren en hoe de Satan dat niet lukt. En hoe God dwars door alle onmogelijkheden heen die verlosser in deze wereld laat komen. Eerst heeft beloofd, want heel het Oude Testament gaat over de beloofde verlosser. En het Nieuwe Testament gaat over de gekomen verlosser. En alle gelovigen, vanaf Adam tot aan de laatste die er zal zijn, hebben geloofd in die verlosser en nergens anders in. Want alleen leunend en steunend op hem komen zielen de hemel binnen. En anders niet. Het gaat dus over heilsgeschiedenis. En dan hebben we al een paar elementen vanaf Genesis 12, Genesis 13, Genesis 14 van die heilsgeschiedenis gezien. Genesis 14. Hoe nu in die persoon van Melchizedek als het ware een schaduw, als het ware iets zichtbaar werd van die komende verlosser, namelijk dat die koning zou zijn en priester. In Genesis 15, hoe zondaren nu deel krijgen aan dat heil door die beloofde verlosser. En dan lezen we in de Bijbel. En hij geloofde. Dus niet Abraham praatte erover, of Abraham dacht er is wat over, of Abraham ging naar de kerk toe of zo, nee. Abraham geloofde, hij vertrouwde op God. En daardoor stond hij recht voor God. En Abraham geloofde en het werd hem door God gerekend tot gerechtigheid. Dus het was niet een soort verbeteringsproces in Abraham, dat hij zei van, vroeger was ik een heiden, en nu ben ik serieus, en nu ben ik godsdienstig, en nu huil ik veel over de zonde. En nee, dat deed hij wel. Maar daardoor stond hij niet recht voor God. Hij stond recht voor God omdat hij op die beloofde zaligmaker geloof daarop vertrouwde. Want God zei dat hij het waar, dat was waar. En dat rekende God hem toe op grond van Christus gerechtigheid voor zijn gerechtigheid. Hele belangrijke tekst, Genesis 15 vers 6, komt weer terug in Romeinen 4. En dan komen we bij Genesis 15 vers 7 tot en met vers 21. Dat is weer een nieuwe gebeurtenis. In dit gedeelte staan een paar dingen die we even moeten noemen. Het is nu inmiddels in dit gedeelte de vijfde keer dat God tot Abraham spreekt. God spreekt tot Abraham in Genesis 12, vers 1 en 3. Genesis 12, vers 7. Genesis 13, vers 14. Hef nu uw ogen op als Lot weg is. Genesis 15 vers 1 en vers 4 en 5 en Genesis 15, zevende vers. En dan vervolgens als we dit erbij nemen, vers 7 enzovoort, dan is dit de vijfde of misschien wel de zesde keer. Abraham is nu ongeveer 85 jaar oud. Hij is nog 10 jaar geleden vertrokken uit Haran. En hij woont nou ongeveer een jaar of 10, 15 in Kanaan. Hij ontmoet God voor de zesde of de vijfde keer. En dan zien we in dit hoofdstuk, in dit gedeelte, vers 7 en 8, dat God tegen hem zegt, u zult dit land erfelijk bezitten, Kanaan. Hiervoor had de Heer hem beloofd een zoon. Nu belooft de Heer hem het land. Dat is ook al in Genesis 12 gebeurd, maar God herhaalt dat. En dan zegt Abraham in vers 9 of vers 8, hoe zal ik dat weten? Mag ik een teken, net als later bij Gideon, die ook een teken vraagt. En dat wijst de Heer niet af. En dan zegt de Heer tegen Abraham, neem maar een paar dieren, snijd die midden door en leg die stukken maar naast elkaar neer, zo in een... naast elkaar, zodat er een soort rijtje ontstaat van geslachte dieren. En die worden neergelegd. Abraham weet wat dat betekent. Dat betekent in het oosten van toen, we gaan een verbond maken. Dus Abraham moet dat neerleggen. Hij moet ook bij die stukken waken, want er komen dieren op af. Vogels, en Abraham jaagt die weg. En dan tegen de avond, als de zon onderging, valt Abraham in slaap. En dan komt er een duisternis op, een vers 12. Vanaf vers 12 tot en met vers 16 komt er dan een boodschap van de Heere. God spreekt tot Abraham. We lezen bijvoorbeeld dat de Heere zegt, weet voor zeker, vers 13, dat uw zaad, uw kinderen, vreemd zal zijn in dit land, dat ze in Egypte zullen worden verdrukt en dat ze daarna weer worden uitgeleid. En dat ze dan zullen wonen in Kanaan, want dat kan nu nog niet, want de zonde van de Amorieten, vers 16, is nog niet volkomen. Amorieten waren toen de inwoners van het land. En dan tenslotte lezen we in het slot van dit hoofdstuk, vers 17 en 18, hoe de Heer komt tot Abraham en hoe God een verbond maakt. Vers 18. Nou, dan gaan we daar eens een poosje over nadenken. In de eerste plaats, dat nou zo nodig was, dat God in de vorm van een oven, trouwens de eerste keer in de Bijbel, dat God op een bepaalde zichtbare manier komt. Tot nog toe heeft God alleen met woorden gesproken. Nu voegt God er ook een teken bij. Later zien we dat bij Mozes, dan brandt er een braambos en het braambos verteert niet. En in hoofdstuk 18 van Genesis komt God in de persoon van een mens tot Abraham. Dus God kan tot mensen komen door te spreken, maar God kan ook in het Oude Testament, Abraham heeft nog geen Bijbel, komen door op een bepaalde manier te verschijnen. En als God dan op een bepaalde manier verschijnt, heeft dat natuurlijk ook een bedoeling. God verschijnt niet zomaar in de vorm van een oven, althans dat hij zijn tegenwoordigheid daarmee duidelijk maakt. Daar heeft hij wat mee te zeggen. Dan gaan we eerst eens na waarom dat nou nodig was, dat God op deze manier tot Abraham kwam. En als we dan het hoofdstuk nog eens weer doorlezen, dan zijn er een aantal redenen waarom God komt. Vers 12. En zie, een schrik, een grote duisternis viel op hem. Waar dat precies vandaan komt, dat weten we niet. Je hebt wel meer dat als het donker wordt, dat je dan niet altijd even fijne gevoelens hebt. Maar in ieder geval, er komt een grote schrik. En de kanttekenaar die merkt bij het woord duisternis op, droefheid, ellende, tegenspoed. Dus bij die ondergaande zon, het gaat vrij snel in het oosten, het wordt donker, wordt Abraham bang. Bang voor de toekomst, bang voor de zonde, bang voor zijn omgeving. Gemeente, we doen wel eens stoer, ook in geestelijk leven. En dat doen we net alsof we van die geweldige mensen zijn. We twijfelen nergens aan. We zijn nooit bang. We hebben het leven nog wel een tijdje vooruit. Maar u moet de boodschap maar krijgen, meneer. U hebt kanker en u kunt niet meer beter worden. U moet de boodschap maar thuis krijgen. Dat je nog een week te leven hebt. Er is een rouwdragende familie bij ons. En gemeente. Als God in een mens gaat werken, dan komt de eeuwigheid op onze ziel te liggen. En dan leven we wat minder vrolijk verder, hoor. Die christen, die christenreis, die zat de hele dag te ween. Want hij kon in die stad van het verderf niet blijven. Heb u dat nou ook wel eens? Angst. Dat de angst de hel alle troost heeft mis. Voelt u dat dat komen van God nodig is? Want Abraham, de vader aller geloven, is bang. Bang voor de vijanden, bang voor de eeuwigheid. Tweede plaats. We lezen in vers 11 dat Abraham heeft die stukken neergelegd. En dan komt er allerlei wild gevogelte. En Abraham jaagt dat weg. Er is een offer gemaakt. Stukken liggen daar. Dan komen de vogels. En dat is natuurlijk letterlijk. Maar je zou daar ook bij kunnen betrekken. En dan wijs ik even op vers 16, het tweede gedeelte. De Amorieten. En aan het slot van dit hoofdstuk, wat begint bij vers 9, de Keni, de Kenizi, de Kadmoni, de Heti, de Veri, de Revaïten. Dat zijn de omliggende volkeren. Nu wonen daartussen ook Melchizedek. Dus daar waren mensen tussen die de Heere vreesden. Maar over het algemeen, ongerechtigheid van de Amorieten, waren dat nou niet erg vriendelijk gezinde mensen? Abraham moest voortdurend op zijn hoede zijn. Vandaag nog zo, hoor. Een oprecht christen moet voortdurend op zijn hoede zijn. We lezen in onze Heidelberger over doodsvijanden. De wereld, de zonde, de duivel, die ons al de dagen omringen. Grijpt dat u ook wel eens aan. Doodsvijanden. Paulus is een prediker van het evangelie. Wat hebben ze hem vaak willen vermoorden? Wat droeg hij de littekenen van Christus in zijn lichaam? En als je die weg van Paulus leest, wat is daar een diepte? Wat zit daar een enorme strijd in? Hetzelfde bij Abraham hoor. Hetzelfde bij Noach. Een oprecht christ is een strijder, niet een vechtersbaas. Dat heb je ook, vechtersbazen. Kijk, kerkscheuringen van en allerlei ellende meer en ruzie onder elkaar en noem maar op. Daar is een christen niet toegeroepen om een vechtersbaas te zijn. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Hij is wel een strijder, in de eerste plaats tegen zichzelf. Tegen de zonde, tegen de duivel. En als Abraham een zwak mens, want hij valt tenslotte in slaap. Dus het is wel nodig dat God komt, hè. Om deze zwakke man te ondersteunen, te bewaren. We gaan vanmiddag ook over naar hoe de Heer zijn volk bewaart. Uit de Dordtse leerregels. Het is nodig vanwege de duisternis en vanwege de angst. Het is nodig vanwege de omringende vijanden. Het is ook nodig vanwege de toekomst. Want in het vervolg, u kunt dat lezen, dat de Heer zegt in vers 14, vers 13, dat het volk zal worden verdrukt, 400 jaar. Ik ga nou niet uitleggen hoe dat precies zit met die 400 jaar, maar als u daar geïnteresseerd in bent, kunt u in de kanttekeningen en op allerlei toelichtingen daarover lezen. En dat dan vervolgens de Heer zegt, ik zal dat volk richten. Dat zijn de Egyptenaars. Dus Abraham heeft ook wel gedacht, hoe zal het nou gaan? Een kind krijgen en de toekomst. En nou, dan zegt de Heer, Abraham, je krijgt een groot nageslacht, maar denk erom. Ze zullen 400 jaar in Egypte wonen. Dus die toekomst ziet er nog niet zo heel erg rooskleurig uit, hè? Heeft Abraham natuurlijk ook over nagedacht. Hij is zelf ook al in Egypte geweest, dat hebben we in hoofdstuk 12 gelezen. Nou, hij weet heel goed, die Egyptenaars, dat zijn geen beste mensen voor het volk Gods. Dus als het dan gaat over die toekomst, dan denkt Abraham, hoe moet dat? En dan komt de Heer. Voelt u, gemeente, we kunnen zo nog even doorgaan in dit hoofdstuk, maar dat er een heleboel redenen zijn waarom die vader aller geloof weer opnieuw God nodig heeft. Heb u dat nou ook wel eens? 'S Nachts in bed ligt. Heere, waar ben u dan? Wat ben je nooit? Waarom ben ik dan nog onbekeerd? Waarom moet mijn weg zo gaan? Of heb je dat nou nooit? Ik zie Abraham daar liggen, hè? Een mens net als u en ik. Een mens die ook moet sterven. Een mens die vol gebreken zit van nature. Een man die daar alleen overblijft met zijn vrouw Sarai. En er zijn er wel grote dingen beloofd, maar daar kan Abraham allemaal niet bij. Hij ligt daar. En dan komt de Heer. Dat is onze tweede gedachte. Dus eerst, dat is nodig. En dat is vandaag nog nodig. Maar kijk, je kunt lichamelijk in de put zitten. Je kunt godsdienstig in de put zitten. Maar Gods volk, die komen ook geestelijk momenten tegen in hun leven dat ze nergens meer bij kunnen. En dan kunnen ze zichzelf niet helpen. En dan heb je geen brave mensen om je heen die je kunnen helpen. Integendeel, die doen er nog eens een douw bovenop. Maar er is maar één die je kan helpen. En dat is het geheim van Gods volk. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht en macht. Die voor eeuwig zal regeren, van geslacht tot geslacht. En dat komt even. Dat is het geheim natuurlijk van dit hoofdstuk. Dat de Heer er komt en dan horen we een sprekende God. Daar ga ik nou verder niet op in. Maar dan horen we ook een God die op een bepaalde manier verschijnt en een verbond sluit met Abraham. Dan lees ik in vers 17. Als het donker wordt en Abraham bang is. En zie. Vers 17. Let op. Wat u nu gaat zien. En dan lees ik in de tekst een oven. Ik lees over een vurige fakkel. Ik lees over rook. En ik lees over stukken waar die oven doorheen gaat. Vier dingen dus. God verschijnt. God komt tot Abraham. Dit was die oven. Je kunt ook vertalen met een pot. En hier ja, verschijnt de Heer met een bepaalde zichtbare vorm. Dat zien we meer in de Bijbel. Jacob, Genesis 32, ziet de Heer een ladder. En bovenaan de ladder de Heer. Mozes zei ik net al, een braambos waarin een vlam is, maar die verteert niet. En hier een pot, een oven. Met een fakkel erin, met een grote brandende fakkel en die rook verspreidt. Dus vuur en rook. Waarom nu die oven? Het is wel even over na moeten denken. De kanttekenaar die schrijft daar ook over. En dan lees ik bij dat woordje oven in de kanttekening rokende oven, vers 8, kanttekening 38... Dat ziet op de verdrukking van het volk Israël in Egypte. Want later in de Bijbel wordt die verdrukking de ijzeroven van Egypte genoemd. Dus de Heer zegt Abraham, ik verschijn hier in een oven. Zo zullen eenmaal je nakomelingen ook in een oven verblijven. De ijzeroven van Egypte. En weet nou dat ik dat bestuur. Dat ik dat leid. Een oven. De ijzeroven van Egypte. Kijk, gemeente, als je erin zit, dan denk je, waar is God? Net als later bij die braambos. Als je die braambos ziet, dan denk je, alleen maar stekels. Maar daar brandt een vuur in. De Heer wil daarmee zeggen, Abraham, zul je nooit vergeten dat ik alles leid. Ook als je het niet begrijpt. Ook als je nageslacht het niet begrijpt. Ook als ze daar schreeuwen vanwege de onderdrukking, omdat de kinderen in de Nijl worden geworpen. Maar ik sta er wel boven. En ik werk mijn raad uit. Vandaar dat God in de eerste plaats verschijnt. In die oven. En laat in Egypte de ijzeroven van Egypte. De Heere regeert. Hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Dat is de eerste boodschap die God door middel van deze verschijning aan Abraham wil geven. Hij regeert. Zullen we dat nooit vergeten? Ik niet, u niet. En dan gaan we naar onze tweede punt, maar eerst gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 32, vers 4. En daarna gaan we verder met dat beeld van die rokende en vurige oven. Maar eerst gaan we zingen. 32, het vierde vers. Tweede plaats, die vurige, die felbrandende fakkel. Vurige fakkel. Vurige oven. Wat betekent dat dan precies? Ook weer een symbool natuurlijk, dat begrijpt u. God is geen fakkel. God geeft daar blijk van zijn tegenwoordigheid door middel van een fakkel. Fakkel is een grote staaf en er bovenop een brandend vuur. Zoals later Mozes in die braambos ook zag branden, maar hij verteerde niet. En zoals op de Pinksterdag de Heilige Geest uitstort, verdeelde tongen als van vuur. Vuur is een beeld van de heiligheid van God. rondom de Heere is vuur en donkerheid, staat in het Psalm 97. Maar beeld van vuur, dat is ook ja, de werking van Gods geest, de boodschap van zijn genade. Hij is de regerende God, die oven. Hij leidt en bestuurt. Hij is ook die God die licht verspreidt. Dat is een fakkel, het is donker, hè? Dus donker, de adem ligt donker. En dan komt opeens die vurige fakkel, zo'n brandende fakkel in de duisternis, licht in de duisternis. De heilige God komt met het licht tot Abraham. En dat licht dat schijnt in het Oude Testament, in God, wat God belooft. En dat licht dat schijnt ook in het Nieuwe Testament, in de kribbe. En op het kruis van Golgotha. En het licht dat schijnt in de harten. Want God die gezegd heeft dat het licht in de duisternissen schijnen heeft in onze harten geschenen. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Die fakkel dat is het symbool van de genadige God. Die het verlorene zoekt. Die Abraham opzoekt. Vandaar dat er in die oven een fakkel brandt. Vandaar dat er in die braambos een vlam brandt. Vandaar dat de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En die mij volgt, zal de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De heilige God die brandt, heeft zich in Christus als het licht der wereld geopenbaard. Dat geen diepe vertroosting voor Abraham. Dat nou in al de zorgen voor de toekomst en in het heden. En die vuur, die brandende fakkel is. En lezen we nog iets. Dan lezen we over een rokende oven. Terwijl die fakkel brandt, ontstaat er ook rook rondom die pot en rondom die oven. Rook. We zien het ook op de berg Sinaï, die rookte. We lezen het ook in de psalmen. En wat betekent nu rook? Rook, dat heeft verstikkende functie. Als er brand is en er ontstaat rook, dan kunnen mensen door die rook verstikken. Rook is ook niet altijd, is niet aangenaam. En rook, dat heeft in de Bijbel ook altijd de gedachte van het oordeel. En hoe moeten we dat hier dan lezen? Nou, Abraham wordt omringd door die Amorieten, weet u wel. Abraham wordt omringd door die mensen van Sodom en Gomorra. Abraham wordt omringd door mensen die voortdurend zijn bezittingen bekijken en denken, kunnen we daar geen overval op plegen? En Abraham wordt voortdurend omringd door mensen die hem naar het leven staan. Dat is de Heere rook. Tot schrik van alle vijanden. Maar tot vertroosting van zijn kinderen. Want dat is de rook van zijn rechtvaardige oordelen. Dat de Heere zal afrekenen met alle goddelozen. Voor Abraham zelf niet te doen. Hij hoeft niet wild om zich heen te slaan. Dat zal God zelf, vandaar dat die oven rook verspreidt. Diepe zwarte rook. We zien het heel de Bijbel door. Hoe de Heer afrekent met de vijanden. En we zullen het vooral zien op de oordeelsdag. Hè? Dan zullen we worden weggeslingerd. Met een eeuwige wegwerping. Mag ik u daarvoor waarschuwen? Voor dat eeuwig oordeel. Want een rook staat in de openbaring, stijgt op. Tot in de eeuwen eeuwigheid. Hoe weet ik dat van de rook tegen? En dan tenslotte nog iets. Die oven, daar zie ik iets in van Gods leiding, ook in moeilijke dingen. Die fakkel, daar zie ik iets in van Gods heil. Die rook, daar zie ik in van Gods straffende oordeel over de goddelozen, tot heil ook van zijn kerk. De Heere twist de twistzaak van zijn ellendigen. En tenslotte lezen we dat die fakkel tussen de stukken, hè, die op die dode beesten liggen. En dan gaat de Heere tussen die stukken door. Die oven, Abraham ligt te slapen, Abraham ligt, hè, en dan gaat die oven gaat daar doorheen zijn pad. En dan komt die oven doorheen. Wat is daar de betekenis van? We hebben onze prachtige kanttekeningen op de Statenvertaling. God maakt hier zijn verbond met Abraham op een bijzonder plechtige, toch zeer vriendelijke wijze. Gelijk de ene mens, vriend en bondgenote dien tijden met een andere gewoon was te doen. Dus God maakt hier met Abraham een verbond. God zegt Abraham, ik ben jouw God. Wat er in de toekomst gebeurt, hoe erg de vijanden ook zijn, maar ik zal voor jou zorgen. Voor tijd en eeuwigheid. In moeite, in zorg, hoe het ook verder gaat. Begrijpen ze het niet kunnen. Maar ik ben de God van het verbond. Dat sluit ik niet met een Egyptenaar. Dat sluit ik niet met een of andere Assyriër. Ik sluit dat verbond. Het is al een eeuwigheid bekend, maar dat ga ik nu aan jou openbaren. Lees maar in vers 18. In diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham. En dat verbond dat heeft ook betekenis voor zijn zaad, voor zijn nakomelingen. En God zal zorgen. Kijk kinderen, dat is nou heel eenvoudig. Wat is eigenlijk een verbond? Nou, een verbond dat is een overeenkomst dat God zegt, ik ben jouw God. Dat is een verbond. En ik zal voor jou zorgen. En dan zegt de Heer dat tegen Abraham hier, heel persoonlijk. Abraham, wat er ook gebeurde, ik zal voor jou zorgen. Dat is de grote verbondsbelofte, dat belooft de Heer. En aan zijn kinderen, dat hij voor ze zal zorgen. En dat hij over hen zal waken en dat hij dat zal doen. Als een vriendelijke vader. Wat zijn de gelukkigste mensen op heel de wereld? Nou, dat zijn de mensen die dus helemaal in dat verbond zitten. Want daar wordt voor gezorgd. Die hebben God als hun vader. En die gaan straks eeuwig naar de hemel. Dat laat God hier in die oven die door die stukken doorgaat zien. Nou, wat denkt u dat Abraham niet onder de indruk is? Staat echt in de Bijbel. Hier sluit de Heere met Abraham dat verbond. En we zingen daarvan. In Psalm 105. God zal zijn waarheid kreeg. Eeuwig zijn verbond gedenken. Dan moet ik daar nog wel één ding bij zeggen. Want in dat nageslacht van Abraham had je Isaac, en daar heeft de Heer ook weer dat verbond mee opgericht. Je had ook Ismaël. En later bij Isaac hebben we natuurlijk Jacob, maar ook Esau. Wat was er nou met Ismaël en Esau en met later met een heleboel Israëlieten aan de hand? Paulus zegt zelfs in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. Nou ja, die vonden dat verbond van God helemaal niet belangrijk. Esau zei, nou, kan mij dat nou toch schelen, dat verbond. Die geloofde daar helemaal niet in. En Esau zei, ik vind die het land Canaan vind ik veel interessanter. En die vrouwen van Canaan vind ik veel interessanter. Dat leven van Canaan. En dat gezeur van thuis, daar heb ik niks mee te maken. Merendeel. Geen welgevallen. God heeft wel bemoeienissen met Ezra, met al die Israëlieten gemaakt. Die mensen hadden er geen zin aan. En aan de andere kant Jacob. En Mozes en Abraham. Ja, dat is nou genade, hè? Dat de Heer dat verbond openbaart. En dat God dan dat verbond ook uitwerkt in het hart. En dat is zo'n groot wonder. Die grote God. Dat zo klein 90 mensen wil omzien. Dan ga je Psalm 146 wel begrijpen. Wel gelukzalig is hij die de God Jacob tot zijn hulp heeft. Wat zijn er dan voor mensen waarmee God dat verbond opricht? Dat zijn mensen die zijn en blijven bedroefd over hun zonden, over zichzelf. Dat zijn mensen die leren dat het aan hun kant nooit meer in orde komt. En kan komen. Maar dat zijn ook mensen die krediet krijgen op God. En die bovenal die grote zaligmaker, want daar gaat het tenslotte om, hè, niet kunnen missen. Dat zijn mensen die de Heer Jezus lief hebben. Met hun liefde van hun hele hart. En met hun hele ziel. Daar keek Abraham nou naar uit. Heeft hij ook van verder gezien, zegt de Bijbel. Abraham heeft de Jezus gezien, zegt de Jezus zelf in Johannes Evangelie. En dat was zijn enige hoop in deze akelige wereld. En nou tenslotte nog één gedachte. Dat komen van God, daar ging het over. In deze plaats is dat nodig. In de tweede plaats is dat heilzaam. En in de derde plaats, heeft dat nou ook een grond? Waarom doet God dat nou eigenlijk? Ja, doet God omdat die Abraham en die mensen zo zielig zijn of zo? Die gedachte leeft nog wel eens, dat God vooral omziet naar zielige mensen. En de wat minder zieligen, die slaat God over. Nou, we zijn van nature allemaal zielige mensen, dus dat kan de reden nooit zijn dat God naar mensen omziet. Je hebt trouwens ook mensen die stellen zich zielig aan. Nee, dat is het niet. Waarom dan? Nou, dan moeten we nog even naar die geschiedenis hier kijken. God zegt tegen Abraham dat hij een aantal beesten moet nemen. Kijk maar in vers 9. Een driejarige vaars, dat is een driejarige koe. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En dat hij die beesten middendoor moet snijden. Nou heb ik het eens even na zitten kijken, maar zo'n driejarige vaars, dat is een beest. Als je dat midden doorsnijdt, daar zit ongeveer zo'n 35 tot 40 liter bloed in. Een geit en een ram, voor zover ik dat heb nagegaan, daar zit er ongeveer zo'n 5 liter of iets meer, iets minder in. Dus alles bij elkaar, als Abraham daar bezig is om die beesten door te snijden, dan druipt daar op die grond een enorme plas dierenbloed. Ik denk wel zo'n 50, 60 liter. Misschien 50. En daar rondom aan de zijde liggen dan die stukken. En dan komt God in die oven en dan wandelt God als het ware over die... Ja, de zon schijnt er natuurlijk op en het wordt natuurlijk door al dat bloed wordt het ook een beetje modderig. Maar God die komt dan, ja, die wandelt als het ware over die straat van dat bloed. Ja. Heeft dat ons nou wat te zeggen? Nou ja, later in de tempel worden er allerlei beesten geslacht. 'S Ochtends en 's avonds. En offeren, dat deden Abraham al, de Isaac, de Jacob, en later in de tempel. En ja, waarom brachten die mensen nou allemaal offers? En waarom moet Abraham die stukken doormidden snijden en ontstaat er zomaar een hele grote plas met bloed? Ja. Nou, dat bloed, dat heeft op zichzelf, is dat natuurlijk gewoon dierenbloed. En dat heeft op zichzelf natuurlijk geen bijzondere waarde. Net zo goed, laat ik een voorbeeld nemen, als deze Bijbel op papier gedrukt is. En dat papier van deze Bijbel, dat begrijpt u wel, dat heeft op zichzelf niet meer of minder waarde dan bijvoorbeeld het papier van de krant. Het is een wat beter papier, wat dunner. Maar op zich, dat papier, dat heeft geen waarde. Dat snapt u? Goed. Maar die letters en die woorden die erin geschreven staan, die hebben natuurlijk wel waarde. Waarom moet Abraham daar nou zo'n enorme plas bloed maken? Nou, op zich, in zichzelf hebben al die offers en al dat bloed in het Oude Testament heeft geen betekenis. In zichzelf, net als het stukje papier van de Bijbel. Maar God heeft dat offer en heeft dat bloed aangewezen als een boodschap. Zoals er in de Bijbel dus lettertjes staan. Zo heeft God gezegd, dat bloed, daar heb ik een boodschap mee. En dat dierenbloed wat dan vergoot, daar wil ik iets mee zeggen. En wat wil God daar nou mee zeggen? Nou, straks komt de Messias. Wordt geboren. Zal rondwandelen op de aarde. En dan zal hij zijn leven geven. Dus al dat dierenbloed wat gestort is, dat wijst erop, dat wil God als het ware zeggen. Mensen, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, luister, eenmaal komt mijn zoon en die zal naar de aarde komen om maar één ding te doen, dat is om te sterven. En daarom moet u dat goed onthouden en daarom moet al dat bloed vloeien, want dat moet u goed verstaan en dat moet u echt heel goed begrijpen. Dus dat is de boodschap van het bloed. En daarom komt die oven ook over dat spoor van dat bloed heen. Want dat bloed, dat ene grote offer van de Heer Jezus, hè, dat is eigenlijk de grondslag waarop God tot Abraham, tot zijn volk en in deze wereld komt. Met heil, met redding, met verlossing. En waarom is die boodschap van dat bloed nou zo belangrijk? Ja, dat gaat dus over de verlossing. Hè? Dat bloed dat wijst heen naar wat die verlosser, de Heer Jezus, op het kruis zal doen. En waarvan Paulus zegt dat dat de grote inhoud van het evangelie is. Want hij wenste niet anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus niks anders. Dat is de boodschap. Een gekruisigde Christus. De Joden en de Grieken, maar hun die geroepen zijn, een kracht Gods tot zaligheid. Zegt hij in de Korinthebrief, zegt hij in de Galatenbrief. Dat we voortdurend in de evangelieën onderstreept. En waarom komt dan die oven, waarom komt God nou? Door dat bloed, door dat offer van zijn zoon tot zondige mensen. Waarom? In de eerste plaats, omdat die verlossing een rechtsgeldige verlossing is. Kijk, je hebt een heleboel mensen die hebben bij het evangelie, oh dat is oh zo fijn. Ja, de wet, dat is naam, het evangelie, dat is fijn. Dat is zo troostvol, zo prachtig, zo heerlijk, zo mooi. Maar in de kern is het evangelie ja, een blijde boodschap. Maar het is wel de boodschap van gerechtigheid, hè? God zegt, ik wil zondaren verlossen, maar dat kan zomaar niet. Er moet voor die zondaren wel betaald worden. En als evangelie voor mensen een heilrijke boodschap. Evangelie betekent voor de Zoon van God dat hij naar het kruis moest heen. Dat er betaald moest worden. Voor alle zonden. Dat hij de beker van de toorn Gods moest drinken. En dat bloed wijst erop dat hij dat heeft gedaan. En dat God alleen maar tot zondaren kan komen in een rechtsgeldige weg. Zonder krenking, zeggen we, van een van zijn deugden. En dat is een van de dingen die makkelijk vergeten worden. In godsdienstige kringen, in wereldse kringen, in evangelische kringen, in het persoonlijk leven. Er moet wel betaald worden. En u hebt zelf geen betaalmiddelen, hoor, denk erom. En ik heb ze ook niet. Waarom hebben wij die zaligmaker nodig? Omdat hij heeft betaald en niemand anders. De bloed wijst op de rechtsgeldigheid van de verlossing. Dat bloed, ik voeg er aan toe, wijst ook op de volkomenheid van de verlossing. De Heer Jezus heeft niet wat gedaan. Alles gedaan. Alles. In het licht van de grote eeuwigheid. Alles van ons is tekort. En alles van hem heeft waarde. Ik las het van de week bij Luther. Hoe meer we dat gaan overdenken, des te minder kunnen we ervan begrijpen. Christus, zegt Paulus, is alles. Minder kan niet en meer hoeft niet in het licht van de eeuwigheid. We hebben die persoon van de middelaar nodig. En tenslotte, een rechtsgeldige verlossing, een volkomen verlossing. Je ziet die overgaan over dat pad van bloed. Je ziet daar die plas bloed liggen. Het is ook een hele persoonlijke verlossing. Abraham zag het. Abraham kon niet zelf door dat pad heen. De Heer komt eenzijdig. Maar Abraham zag het wel. Nu moeten we dat eenzijdige benadrukken. Dat is alles Gods werk. Van begin tot eind. Er komt niks van Abraham, er komt niks van u, er komt niks van mij bij. Maar Abraham had zijn ogen niet dicht toen het gebeurde. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen. Door het geloof leert hij zijn kinderen daarop zien. En daaruit leven. Het heeft een diepe indruk op het leven van Abraham gemaakt. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En later in de woestijn zegt Mozes dat hij de slang heeft verhoogd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo ging daar die oven over dat pad van bloed. En zo horen we van die God van heil en van volkomen zaligheid. Zullen we nog één keer naar de tekst kijken. En zie, er was een rokende oven, een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. En zie. Misschien zegt u: ik heb nog nooit gezien de hoelen. Dat is dan heel erg. Dan staat u nog buiten het koninkrijk der hemelen. Dan kunt u God niet ontmoeten. Dan roepen wij u toe met Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Er is alleen doen aan in hem en nergens anders. Vliet de toekomende toorn. Misschien zegt u, ik heb geen ogen om te zien. Ik heb geen handen om aan te nemen. Hoe moet nou ooit een mens als ik, heel goed te begrijpen. Want we zijn Adams kinderen en we willen naar God niet luisteren. Er is een volkomen gewillige zaligmaker. Die in de smeerboel van uw leven zijn intrek wil nemen. Omdat de duivel eruit te sturen, de zonde eruit te sturen, dat hij heerschappij gaat krijgen over uw leven. En dan gaat er een streep door uw naam. Is hij welkom in uw leven? Hij staat aan de deur en hij klopt. Misschien zegt u, mag toch geloven dat ik ooit die persoon wel eens gezien heb. Wanneer hebt u hem dan voor het laatst gezien? Het laatst aanschouwd. Daar zingt de kerk. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Amen. Slotzang, gemeente 51 vers 9. 51 vers 9. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.